Goedemorgen gemeente. Deze morgen is een bijzondere zondagmorgen. Na 2 jaar van beperkingen kunnen we weer als hele gemeente bij elkaar in de kerk zijn. We zijn erg blij u en jou hier te mogen zien. In de achterliggende 2 jaar is er veel gebeurd in de samenleving en dat raakt ook het kerkelijk leven. De coronacrisis heeft ons bepaald bij de grenzen van ons menselijk kennen en kunnen. Velen zijn ziek geweest en sommigen hebben nog te maken met langdurige klachten en er zijn geliefden overleden. We hebben geleerd hoe kwetsbaar we zijn. Hierdoor werden we geoefend in afhankelijkheid van de God van Jacob. We hebben in het kerkelijk leven, zowel op zondag als door de week, veel gezamenlijke ontmoetingsmomenten gemist. We danken de Heer dat we nu weer met z'n allen in de kerk kunnen komen om de kerkdiensten hier gezamenlijk te beleven. We hopen dat u graag aanwezig bent wanneer de Heer tot zijn gemeente wil spreken. Om God te danken en uiting te geven aan onze vreugde om in zijn huis te zijn, is de voorzang gekozen uit Psalm 84. In deze dienst, de voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal, gaat dominee Van de Wind voor. En de schriftlezing is uit Marcus 14. De kerkdiensten. Vanavond om 6:30 hoopt proponent Jea de Kruif uit Oud-Alblas voor te gaan. Zondag 20 maart. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. En in die dienst zal de bediening van het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee Van de Wind voor te gaan. In de dienst van dankzegging op het heilige avondmaal. Voorbeden. We bidden voor de situatie in Oost-Europa. En in het bijzonder voor de bevolking van Oekraïne en Rusland. Ook voor de mensen met een Joodse achtergrond die vanuit Oekraïne naar Israël vluchten. We bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen en het lokale bestuur. Mededelingen. Censura morum. Voor het censura morum vragen we u zich vooraf te melden. Uiterlijk om 7:00 op maandag 14 maart. Bij uw scriba of predikant. Telefonisch of per e-mail. Bezinningsuur. Voor een extra moment van voorbereiding en onderlinge ontmoeting voor de viering van het heilige avondmaal bent u van harte welkom op donderdagavond 17 maart in Ebenezer. Inloop met koffie vanaf 8:15. Aanvang 8:00. Dit bezinningsmoment wordt ook uitgezonden alleen met geluid. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De diaconiecollecte is bestemd voor hulp aan mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. En de tweede is voor de kerk. De collecte wordt bij de uitgang gehouden. U mag uw gaven ook digitaal geven of overmaken. Volgende week zondag is de avondmaalscollecte bestemd voor woord en daad. De voorzang, zoals aangegeven, zingen wij Psalm 84. We zingen het eerste en ook het 6e vers. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En vers 6, want God de Heer zo goed zo mild, is ten allen tijd een zon en schild. Hij zal genaad en ere geven. Laten we, voor zover mogelijk, dit staande doen. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, nu van Psalm 111, de versen 1 en 3. En we houden deze dienst voorbereiding voor het heilige avondmaal, om ook samen de dode Heere te gedenken. En ze mogen ook het voornemen hebben om met de oprechten samen verenigd de Heere eer te bewijzen. Zoals ook in deze psalm wordt verwoord. Psalm 111, we zingen vers 1 en vers 3. Naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan zullen we zingen van Psalm 51, Het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. En laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Psalm 51, vers 6. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus zei toen hem gevraagd werd wat het grote gebod is in de wet: u zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal, zo de Heer het geeft volgende week zondag, gaan we nu het eerste deel lezen van het formulier om het avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, dat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. De toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smakelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mens of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijn eed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn. En verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft. Opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en dat we ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover nu uit dit formulier. Laten we samen de Heere aanroepen in gebed en bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en trouwe God, onze Vader in de hemel, u de Heere der Heren, u de Heere van uw gemeente, u brengen wij deze morgen in ootmoed de lof en de dank voor uw trouw en goedheid, dat u ons deze morgen samenroept, dat we hier in de kerk kunnen zijn en anderen die hier niet zijn, dat die thuis kunnen luisteren. We zeggen u dank, Heere, daarvoor. We moeten belijden dat dat niet onze verdienste is. Heere, u wilt ons leren dat we afhankelijk zijn, dat we kwetsbaar zijn. Maar u wilt ons ook leren dat we op u vertrouwen en daarin een veilige schuilplaats hebben. Dat u de getrouwe en de goede tieren God bent, die in uw genade het ons geeft, dat we deze dag ontvangen. Dat het ook vandaag weer licht is geworden, dat we mogen leven. En ook dat we kunnen samenkomen. Heere, zo brengen we onze blijdschap en dankbaarheid voor uw aangezicht. Na 2 jaren van allerlei beperkingen, van allerlei maatregelen, van gemis aan gezamenlijke ontmoetingen, in allerlei variaties. Heere, willen we uw grote en heerlijke naam de lof brengen. Dat er in deze tijd zoveel versoepelingen zijn. En ondanks het feit dat niet alle zorgen weg zijn en ook COVID zich nog verspreidt, dat er toch de ruimte is om zo met elkaar ook weer naar de kerk te gaan. En samen uw lof te bezingen als gehele gemeente. Om met elkaar te luisteren naar uw woord. Heer, we danken u voor de blijdschap die dat geeft. En wij bidden van u, leer ons u daarin te erkennen. u te loven en te waarderen dat u zo goed voor ons bent. We bidden dat u uw woord ook zegent, ook deze morgen. Opdat dit niet alleen dat gevoel van onze gezamenlijkheid is, hoe waardevol en dankbaar we daar ook voor zijn. Maar dat, Heere, u zelf ook met uw Heilige Geest, u die in de gemeente woont, ook onze harten opent en ons verstand verlicht. En dat we ook vanmorgen de Heer Jezus Christus mogen ontmoeten in zijn heerlijkheid, om hem lief te hebben en te verheerlijken. Heere, zo bidden wij om uw zegen in luisteren en spreken. U bidden wij, Heere, dat zo elke zondag, wanneer we mogen samenkomen als gemeente, in de ochtenddienst en in de avonddienst, onze harten gewijd zijn aan u en bereid zijn om ons door u te laten leiden en om de Heilige Geest in ons te laten werken, opdat wij tegen de zonde strijden, opdat ons afkeren, Heere, van het ongeloof en van alle ongerechtigheid in ons lijf, om u te dienen. Trouwe Heer, wij willen u ook danken dat u in de gemeente in deze achterliggende tijd ook trouw en volharding hebt gegeven. Dat u onze gebeden hebt gehoord. Dat mensen ook thuis en wanneer dat mogelijk was in de kerk hebben geluisterd. En dat we zo elkaar weer mogen herkennen en ontmoeten rondom uw woord. U zeggen we daarvoor dank. Blijf zo bij ons. En geef dat het ook het verlangen van ons hart is om ons leven lang u te zoeken en met uw woord te leven, om met de gemeente samen te zijn en met onze gaven daarin ook te mogen dienen. U bidden we, Heere, voor allen die de gevolgen van COVID en van de maatregelen nog zo ervaren, wanneer geliefden zijn overleden aan deze ziekte, wanneer er nog steeds gevolgen en klachten zijn van een besmetting in long-covid of andere soorten klachten, Heere, sterken en helpen. Of als we het nog zo moeilijk vinden en nog wat angstig zijn, hoe gaat het de komende tijd? Heere, sterk ons in ons hart. Geef dat we rust vinden bij u. U bidden voor mensen die economisch ook getroffen zijn en voor wie het veel financiële schade heeft gebracht. Misschien wel langdurige zorgen. Heere, wilt u hen helpen, wijsheid geven en uw nabijheid. U bidden we voor zorgmedewerkers die een zware tijd hebben gehad. En misschien ook daarin emotioneel en fysiek nog een tijd nodig hebben om op krachten te komen. Wilt u hen helpen, Heere? Zo leggen we al deze dingen voor uw aangezicht. We bidden dat u ons de zonde vergeeft. Dat u ons aanziet in het verzoenend bloed van Christus. Dat u met uw Heilige Geest ons leidt. En wanneer we zo ook weer mogen toeleven naar een zondag, om bij brood en wijn de dood des Heren te gedenken en uw genade daarin te mogen proeven, leid ons ook daarin met uw Heilige Geest. Dat u onszelf eerlijk maakt voor uw aangezicht. Dat het verlangen in ons hart mag zijn om u waarachtig te dienen, in eensgezindheid met de naaste te leven, om tegen ons ongeloof te strijden. Heere, dat is toch het nieuwe leven dat uit u komt, door de wedergeboorte in de harten van mensen. En wij bidden dat u zelf juist ook daarmee voortgaat, dat onderhoudt en dat nieuwe leven wekt onder jong en oud. Dat het licht ook mogen uitdragen naar de wereld toe. De naam van de Heer Jezus Christus. Opdat ook anderen worden gebracht onder uw woord. Heere, al deze dingen bidden wij van u. In de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan vanmorgen lezen uit het Evangelie naar Marcus. In hoofdstuk 14. U vindt de schriftlezing in het Evangelie zoals dat beschreven is door Marcus. In hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 16. Het is ook een lijdenszondag, deze dag. Deze zondag in de weken voor Pasen. En ook dit hoofdstuk is een geschiedenis uit de dagen die voorafgaan aan de gevangenneming en de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Markus 14 lezen we het woord van God als volgt. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem, om Jezus, door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. Toen hij in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardesalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot ze hem uit op zijn hoofd. En er waren sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei: laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt kunt u hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Ze heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar het evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen zij dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden zij hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tegen hem: waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? En hij stuurde 2 van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen: ga de stad in en iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. En waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de heer des huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak het daar voor ons gereed. En zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad. En zij vonden het zoals hij hun gezegd had. En zij maakten het Pascha gereed. Tot zover de lezing uit het woord van God. De kerntekst voor de preek van vanmorgen is Markus 14... vers 12 en 13. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tegen hem: waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? En hij stuurde 2 van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen: ga de stad in en iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. 3 punten in de preek. Ten eerste de vraag aan Jezus. Ten tweede de dreiging tegen Jezus. En ten derde het doel van Jezus. Dus de vraag aan Jezus, de dreiging tegen Jezus en het doel van Jezus. We gaan nu zingen van Psalm 31, de versen 3 en 11. Psalm 31, de versen 3 en 11. gemeente. De Heer Jezus geeft een ingewikkeld antwoord. Tenminste, wat hij zegt is wel duidelijk. Het is begrijpelijk. Maar op een simpele vraag naar een adres komt de Heer met een heel omslachtig antwoord. Het lijkt wel een soort puzzel. Een beschrijving van een paar stappen. Hoe ze op het juiste adres zullen komen. Waarom doet hij zo raadselachtig? Jongens en meisjes, je kunt er wel een spel van maken. Laat ik daarvan een voorbeeld geven. Dan geef ik jullie een dichte envelop mee. En daarmee moet je dan naar Zaltbommel gaan, naar de Waalkade. En als je daar bent, dan mag je die envelop openmaken. En in die envelop zit een foto van een meneer. En dan moet je daar goed rondkijken. En dan zul je die meneer daar zien lopen. En als hij jou ziet, dan zal hij omdraaien en dan moet je achter hem aanlopen. De stad in. En waar die man dan een winkel binnengaat, daar moet je ook naar binnen gaan en dan vraag je om een pakketje. Nou kinderen, als ik zo die opdracht geef, weet je nu precies waar je moet zijn? Nee. Je weet nog niet precies waar je moet zijn. Maar op die manier kun je er wel komen. Nou, zoiets gebeurt nu ook bij de Heer Jezus. Jezus geeft zijn discipelen ook zo'n soort opdracht. Het is geen spel. Ze krijgen geen envelop met een foto, maar de discipelen die hebben gevraagd, waar wilt u de maaltijd van Pasen gaan eten? Waar wilt u dat we dat gaan klaarmaken? Want het is de voorbereidingsdag. Het is bijna Pasen, bijna die 7 dagen van ongezuurde broden en 's avonds zou dat gaan beginnen. En dan is morgen het echte feest wat ze houden. Maar vandaag begint het eigenlijk al met dat klaarmaken. En ja, Jezus is hun meester. En daarom die vraag, naar welk adres wil hij toe? En dan denk je, ja, hij zal wel een naam noemen van een familielid, van een vriend, of in elk geval de naam van een straat. Maar zo doet hij dat niet. Luister maar goed, jongens en meisjes, naar zijn opdrachten. De Heer Jezus die stuurt Petrus en Johannes op pad. Ga naar Jeruzalem, ga de stad in. En daar zal iemand naar jullie toe lopen. En dat is iemand die een grote kruik water draagt. Die zul je dus zien. En die zal dan afslaan of omdraaien. En dan moeten jullie achter hem aanlopen. 2 van de discipelen. Lucas in zijn evangelie vertelt dat zijn Petrus en Johannes. Iemand komt hen tegemoet. En die moeten ze volgen. Een huisknecht met een kruik water. En waar die man dan naar binnen gaat, daar moet je zijn. En daar kunnen jullie vragen naar de eetzaal voor mij. De eigenaar, die zal het meteen begrijpen. Ja, waarom geeft Jezus niet gewoon naam en adres? Waarom maakt hij daar nou een puzzel van? Nou, ik denk dat ik wel een reden weet. Dat zal ik straks uitleggen. Met mijn 3e punt van de preek. En u en ook de jongeren, als ze luisteren, dan komen ze er misschien al eerder achter. Hoezo doet Jezus dat op deze manier? Maar die voorbereiding van Jezus' leerlingen, die begint met hun vraag. Waar wilt u dat wij heen gaan? Dat willen ze weten van de Heer. Waar wilt u dat wij heen gaan en die voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? Dus ze willen iets voor hem doen, maar ze vragen wel aan hem waar. Kijk, gemeente, wat ze zich niet afvragen is of hij het Pascha wil houden. Dat deed hij andere jaren ook. Christus is een Joodse man die Gods wetten onderhield. Hij deed mee aan de instellingen van het verbond. Hij was erbij met vreugde. Dat is de manier om Gods daden te gedenken. Ook in het Pascha, de machtige daden van bevrijding van God. Hij deed daaraan mee. En laat dat, gemeente, u tot navolging aansporen. De instellingen van Gods verbond, dat we die in acht houden. Dat je erbij bent, dat u eraan meedoet. De eredienst op zondag. Het avondmaal. Het is maaltijd van het verbond. Het hoeft toch niet steeds een keuze te zijn. Het was niet de vraag of Jezus het Pascha wilde vieren. Het stond buiten kijf. Daar hoefden ze niet over te praten. Alleen in praktische zin. Waar deze keer? Dat was de vraag. Waar wilt u? Die eenvoudige vraag van een gelovig hart. Heere, mijn heiland, mijn meester, zegt u maar wat u wilt. Wat, waar, hoe, wanneer? Dat, gemeente, dat is een vrucht van bekering. Als dat de vraag is geworden van uw hart. De vraag die er diep is ingebakken. Diep geworteld in je hart. Een oprechte vraag. Niet slechts als een opwelling voor een keer, maar als een rode lijn door uw leven. Wat wilt u? Want voor zulke leerlingen wordt de tafel aangericht. En voor ieder die bij wie deze bekering mag blijken, dat u ging vragen, Heere, wat wilt u? Dat wil ik doen. Ja, iemand denkt, ja, ik zit er ook nog zo vaak naast. Dat het toch weer anders gaat. Dat ik hem uit het oog ben verloren. Of dat ik ongehoorzaam ben geweest. Eigenlijk nog wel te vaak, wat ik wil. Dat het weer bovenaan stond. En dat ik het anders wil. En dat ik mezelf helemaal niet wil verliezen, niet wil opgeven. Dat ik me vasthoud aan mijn bezit of aan mijn trots en mijn eigen plannen. Ik dacht het beter te weten. Nou, dan kijk er maar eens eerlijk naar, gemeente, in deze week van voorbereiding. Waar botst dat wat ik wil met de overgave aan wat de Heere wil? Is daar een schuld die je dan ontdekt? Hij moest voor die schuld God zo niet lijden en sterven. Moest zijn bloed niet worden vergoten om dat kwaad. Dat wij Gods wil niet hebben gedaan. Laten we dan ook maar dicht bij het kruis gaan staan. De rechtvaardige aan het vloekhout genageld. Daar draagt hij de straf. Daar aanschouwen we zijn liefde. Zal daar niet mijn wat ik wil moeten sterven, zodat ik ga vragen, lieve heiland, zeg maar wat u wil. Zeg het, wat, waar, hoe ik u mag dienen. Leer mij volgen, zonder vragen. Tenminste, ja, vragen, je mag je vragen voor God uitstorten. Als je vragen van angst en nood, maar dan toch met het verlangen om verder te komen. Niet langer dat opstandige tegenstribbelen. Maar het verlangen om gehoorzaamheid te leren. Vertrouwen te leren. Overgave te hebben. Deze vraag aan Christus gaat natuurlijk niet alleen om wat makkelijke dingetjes. Dat je mag meedoen als je het zelf ook wel leuk vindt. En de Heere, die gaat met zijn kerk ook dikwijls door de diepte. Hij gaat dwars door de stormen. Hij gaat door water en vuur als het ware, door veel verdrukking. Hij gaat door de dood. En naar het leven. Hij gaat naar de heerlijkheid van God. En dat is de weg waarop Jezus ons voorgaat. En zo wordt het ook op de proef gesteld. Als het dan wel eens moeilijk is, als er van die stormen zijn, als het zoveel kost voor je. Dan wordt het op de proef gesteld of u toch blijft zeggen, wanneer het moeilijk is, wat wilt u dat ik zal doen? Heren, waar zal ik heen gaan? En de weg van God kan voor ons ook wel eens heel raadselachtig zijn. Ja, we kregen in zijn woord de nodige aanwijzingen mee. Maar net als bij Petrus en Johannes weet je vaak niet wie je op je pad dan ook tegenkomt en zult ontmoeten. En kan dan ook verborgen blijven waar de volgende stap heen leidt. We zien niet alles hoe God ons verder leidt. Misschien ziet iemand ook veel bezwaren wanneer de nodiging tot het heilig avondmaal gaat klinken. Hoe zit het met die vraag zoals van de discipelen? Heren, waar wilt u dat wij heen gaan? Dat je twijfelt. Of je kunt deelnemen. Of dat je eigenlijk ook weerstand hebt. Nee, niet voor mij. Keer terug naar deze basisvraag. Het is niet wat ik wil. Niet wat mij trekt of goed lijkt. Ook niet wat anderen ervan vinden. Of wat u hebt meegekregen van mensen. Al menen die dat heel ernstig. Die je eigenlijk wat tegenhouden. Misschien vanuit uw opvoeding of omgeving. Ga toch terug tot deze vraag. Waar wilt u dat wij heen gaan? Die vraag aan Jezus. Het tweede punt is de dreiging tegen Jezus. Christus stuurt twee van zijn discipelen erop uit. Ga de stad in. We weten, in zulke dagen verblijft hij veel in Bethanië. Een kleine plaats op de Olijfberg. En dan liep hij dagelijks naar Jeruzalem, naar de grote stad, om daar in de tempel het volk te onderwijzen. En nu moeten Petrus en Johannes dus op weg naar de stad. Wat voor beeld kunnen we daarvoor onszelf vormen? Zal het er gezellig zijn? Nou, zo op het eerste gezicht wel. Zo vlak voor de feestdagen. Zoveel mensen bij elkaar. Alleen voor Jezus en voor zijn discipelen zit er ook iets anders. Het zal er op die dag heel erg druk zijn, want de Joden die houden de paasmaaltijd met het lam in principe ook echt in de stad, binnen de muren van Jeruzalem. En ook elders vanuit het land zoeken ze daarom een ruimte dat ze met hun familie kunnen gebruiken voor die maaltijd als eetzaal. Heel veel mensen van buiten zoeken een plekje binnen in de stad. En die voorbereiding is een drukke dag met bezigheden, want eerst moet alles ook nog heel grondig worden schoongemaakt. Nergens mocht een korrel zuurdeeg of gist achterblijven. Nergens een kruimel oud brood. En dan 's middags het paaslam slachten. Heel de stad is er druk mee. En dan begrijpt u dat er overal gehaaste mensen lopen. Ga de stad in, zegt Christus. Maar wacht eens even. daar is wel iets aan de hand. Het broedt. Let maar op het begin van Marcus 14. De godsdienstige leiders verzetten zich tegen Jezus. Ze overleggen hoe ze hem kunnen grijpen. En hoe ze hem ter dood zullen brengen. De mensen die uit Galilea zijn meegekomen, daarvan zijn velen enthousiast over Jezus. Ja, die lopen veelal achter hem aan en die riepen Hosanna. Velen die zo met Jezus zijn meegekomen, zien hem als profeet. Maar in de hoofdstad broedt de verzet. Je hebt de mensen die kijken het aan. Wie is hij nou eigenlijk? Maar de overpriesters die zijn ronduit vijandig. En verder heeft de evangelist zojuist geschreven dat Judas naar het Sanhedrin is gegaan om de Heer Jezus aan hen over te leveren. En er is geld beloofd voor dat verraad. Judas zoekt alleen nog naar een geschikt moment. En zo dreigend is dus de sfeer. Ze houden Jezus goed in de gaten. Ze willen hem van het leven beroven. Dat is de stad waar Peter en Johannes naartoe moeten. In dat hol van de leeuw gaan ze op zoek. Naar een goede plek. Om het Pascha te eten. En hoe weet je dan wie je kunt vertrouwen? Jezus en zijn kring van leerlingen worden omringd door kwade machten. Dat is de situatie. Toen en eigenlijk telkens weer. Gods kerk in deze wereld wordt omringd door kwade machten. Door vijandschap. Die kwade machten van de wereld en van de duivel, die zijn er vooral op uit om Jezus uit te wissen. Om de Christus weg te krijgen, om zijn naam te laten verdwijnen. Of te bespotten en verachtelijk te maken. Om zijn geest te doven, om zijn gezag over het leven weg te krijgen uit je leven. Kom niet met Jezus. Kom niet met zijn woord en zijn genade. Als je daarmee komt, stuit je op verzet. In zo'n wereld, gemeente, houden wij avondmaal. Ieder lijkt druk te zijn met zijn eigen ding en we denken wel onze gang te kunnen gaan. Maar vergis niet, de wereld die wil het Bijbelse geloof eigenlijk niet. En dat van Jezus, hou liever je mond erover. Houd maar achter de deur. Het wordt het liefst in de hoek gedrukt. En ook geestelijke krachten zijn actief. En soms kun je het extra merken wanneer het heilig avondmaal wordt voorbereid. Dat de duivel ook twijfel zaait. Of oneenigheid aanwakkert. Of dat er verleidingen zijn tot zonde. Kun je met de vuilheid in je hart, met de hoogmoed in je hart, wel één zijn met Christus. Doe het maar niet, wil de duivel zeggen. De twee discipelen krijgen door ga de stad in. Ja, je zou er makkelijk de weg kwijt kunnen raken. Ze moeten goed die ene man in het oog houden, die man met de kruik water. Ze moeten alle aandacht houden voor het bevel van Christus. Zo zou je het kunnen vertalen, vertolken. Blijf je aandacht houden. Wat Christus heeft gezegd. Als je daar die stad in gaat. Met drukte, met vijandschap. In Jeruzalem is iedereen druk met het Pascha. Met de religieuze plichten van reinigen, van slachten. Wat zal blijken? Het lam van God. Het lam. Dat willen ze niet. Jezus als het paaslam. Daar gaan de mensen aan voorbij. Ja, wat is dan al je godsdienstige ijver waard? Als je Christus, als de Verlosser, als je hem niet hoeft. Of is hij juist het middelpunt van uw geloof? Dat is toch het levende geloof. Dat je echt niet zonder hem kan. En dat is de houding die nodig is voor het avondmaal. Dat Jezus Christus als ons paaslam uw hart doet kloppen van blijdschap. Uw hart doet kloppen van hoop. Dat u hem niet wilt missen. Niet kan missen. Zonder hem is er voor u geen leven. Ja, we kunnen misschien ook met onze godsdienstige plichten wel bezig zijn. Misschien ijverig met allerlei regels in acht te houden. Of aan de andere kant, misschien voelen we ons aangevochten door de twijfel. Maar hoe dan ook, pas op dat je niet van hem vandaan blijft. Dat je niet meer naar die gastheer luistert, naar Jezus. Dat is de grote bedreiging dat het zicht op Christus zou vervagen. Let op het woord van hem. Ik kom bij het laatste punt in de preek. We zagen de vraag aan Jezus, die dreiging tegen Jezus. Het doel van Jezus. Nou weten de jongens en meisjes nog van die opdracht met de envelop. Er zat een foto van iemand en als je die persoon dan in zo'n bommel ontmoet, als je die ziet, dan moet je achter hem aangaan. Waar hij een winkel naar binnen gaat. Op deze manier weet je van tevoren niet waar je heen gaat. Dat blijft eigenlijk geheim en je ziet het pas als je er bent. Nou, de Heer Jezus had een andere opdracht. Hij vertelde niet de naam of de straat waar ze dat paasmaaltijd moesten klaarmaken. Petrus en Johannes, die moesten naar de stad gaan, iemand volgen met de kruik water. En waarom zegt Jezus het zo? Waarom zo ingewikkeld? Waarom zo raadselachtig? Nou jongens en meisjes, ik zal het jullie vertellen. Op deze manier blijft die plaats nog een tijdje geheim. En dan kunnen Petrus en Johannes het niet verraden. En weten ook andere discipelen het nog niet. Want de overpriesters, die willen Jezus graag grijpen. En als zij het al zouden weten, als zij het zouden horen, als andere mensen het weten waar hij naartoe gaat 's avonds, dan zitten ze daar niet rustig. Dan zal het daar gevaarlijk zijn. En Judas, die zou eigenlijk al te snel de Heere kunnen verraden. En dan komen ze hem halen als ze die maaltijd houden. Nee, dan moet het nog veilig zijn. Marcus, evangelist Marcus had het net verteld, aan het einde van vers 11. Judas die zoekt een geschikte manier en daarom mag hij het nog niet weten. Voorlopig moet het geheim blijven waar het zal zijn. En zo kan nog niemand het adres verraden. Alleen die het moeten weten, die twee, ja, die zullen het dan vanzelf wel zien. En dat zegt ook iets, gemeente, over de Heer Jezus. Dat zegt ook iets over wat hij wil. Over zijn doel. En dat weten we ook uit andere Bijbelteksten. Want Jezus wil heel graag het Pascha houden met de 12. Dat wil hij heel graag. Hij wil de grote daden van zijn vader gedenken. Hij zoekt naar de versterking in dat samen vieren. Hij verlangt ernaar om met zijn discipelen daar één te zijn die avond. En voor een veilige ruimte in het dreigende Jeruzalem houdt hij die exacte locatie nu nog verborgen. En zo zal Jezus ongestoord het Pascha kunnen eten. Hij gaat het zware lijden tegemoet. Ook voor de 12 zal het donker zijn. De duisternis van gemis, die komt. Het verdriet en de angst. De Heere weet wat hen te wachten staat. Hij weet wat u en wat mij te wachten staat. Ook in deze tijd. In deze wereld. Hij weet wat ons te wachten staat en wat hen te wachten staat. En daarom zal hij aan die tafel de zijne bemoedigen. En deze Christus is vandaag hetzelfde, gemeente. Hij is morgen dezelfde. En volgende week. Hij weet in wat voor wereld wij leven. Met alle onzekerheden. Ook nu met die crisis in Oekraïne. De dreiging die ervan uitgaat. De gevolgen die dat heeft voor ons leven. Hij weet wat ons te wachten staat. En daarom richt hij tafel aan met brood en wijn. En hij wil zijn kerk bemoedigen. Hij zal hen onderwijzen met die woorden en tekenen. Hij zal nog weer opnieuw zijn liefde tonen. Dit is mijn lichaam voor u verbroken. En voordat Christus dus wordt geboeid en gekruisigd, wil hij met zijn discipelen dat eten als een rustpunt. Een rustpunt onderweg. Een versterking voor wat er volgt. Wees ervan verzekerd dat Christus zo ook de gastheer is aan het avondmaal. In de stad zouden Petrus en Johannes iemand zien die met een grote kruik water hen voorgaat naar de eetzaal. Die man loopt er niet toevallig. Eerst komt die man hen tegemoet en dan moeten ze volgen. En heeft die man er toch vast iets van geweten. Misschien heeft de Heer Jezus het van tevoren geregeld dat hij afspraken heeft gemaakt met de eigenaar van het huis die een eetzaal klaar heeft. En met instructies voor die knecht met die kruik, natuurlijk strikt vertrouwelijk. Misschien heeft de Heer Jezus het wel van tevoren geregeld. Ja, of je kunt het ook anders voorstellen. Is het meer via een goddelijke ingeving gegaan? Dat die eigenaar het wist zonder dat Jezus hem had gesproken. Maar hoe dan ook, de Heere weet goed hoe het moet gebeuren. Hij wil ongestoord met zijn vrienden het Pascha eten. Wanneer het heilig avondmaal weer staat aangericht, mogen wij daarin zijn liefde en zijn trouw opmerken. Dat getuigt van Jezus' zorg voor zijn kerk. Juist in die context van dreiging en gevaar, als er spanning is. Als kwade macht ons omringen, is het avondmaal een weldadige troost. Wij zien daarin dat Christus heeft overwonnen. We verkondigen zijn dood als ons grootste houvast, als de verzoening voor onze schuld, als het fundament van onze rust. Kent u de weg om bij Christus aan de tafel te komen? Als de weg voor u nog verborgen lijkt, dan kom je toch wel eens zo'n waterdrager tegen. Ik bedoel iemand die u daarin voorgaat. Iemand die u de weg wijst met geestelijke wijsheid. Misschien het gesprek met een ambtsdrager. Misschien de aansporingen in een preek. Een Bijbeltekst die u deze week leest, waar u van hoort. Alsof er een man met een kruik water langskomt. Laat u leiden. Laat u leiden met de vraag, Heere Jezus, wat wilt u? Is het de beslissende vraag geworden van uw hart? Heer, waar wilt u dat we heen gaan? Laten we daarmee de voorbereidingen treffen. Laat hem, Christus, het middelpunt voor ons zijn. En zo mogen we zijn heil verwachten. Al zien we vaak niet waarheen onze weg zal gaan. Maar het geloof leert te volgen op zijn woord. En dan zullen we één zijn met de Heer. Door de Heilige Geest. In het gebruik van brood en wijn. Eén met de Heer. Ook wanneer de tijd moeilijk kan zijn. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 25, de versen 2 en 7. Heer, er maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het 7e vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, de versen 2 en 7. Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Trouwe God, Heilige Vader, u brengen wij de dank dat we ook in uw woord van deze morgen mochten zien, de Heer Jezus, mochten horen hoe hij er voor zijn discipelen was en hen de weg wees en met hen ook die maaltijd wilde houden. Ja, dat hij zijn leven wilde geven. Daar in Jeruzalem. Voor zijn volk. Voor Israël. Maar ook voor allen die hem nodig zullen krijgen. En dat het evangelie onder alle volken verkondigd mag worden. En ook wij deze morgen daarin geroepen zijn. Heer, u brengen wij de dank daarvoor. En wij bidden van u, wilt u ons leiden, maak ons opmerkzaam. Op uw woord, gewillig om werkelijk te luisteren. Neem alle verhinderingen daarbij weg. Leid ons ook zo in deze week van voorbereiding. Heren, opdat we voor uw aangezicht in het gebed onze overwegingen belijden, alle kwaad wat er in ons huist en in onze woorden en daden. En ook het verlangen mogen hebben en zo kunnen uitzien om met de gemeente het avondmaal te houden. Tot uw eer en tot versterking, leid ons daarin. U willen wij bidden, Heer, om u ontfermen ook over deze wereld. In het bijzonder bidden wij voor de situatie in Oost-Europa, voor de bevolking van Oekraïne. Grote God, wanneer we tot ons laten doordringen, wanneer we horen of zien wat er allemaal gebeurt, zoveel duisternis van geweld, van wreedheid, van angst, ontfermt u zich over de mensen, Heer. Ontfermt u zich en schenk u hulp. Schenk uitkomst. Met deze verschrikkingen, schenk u bescherming. Schenk de mensen ook troost en kracht. Die daar zo zwaar door getroffen worden. Wij bidden van u, wilt u hen bijstaan. Mensen die in angst verkeren voor hun leven, voor hun geliefden. Die al geliefden verloren zijn. Die in steden wonen, die belegerd worden. Waar zoveel beschietingen zijn. Mensen hun veiligheid kwijt zijn. Ook hun eerste levensbehoeften zo onder druk staan of daar tekort aan hebben. Heer, ontfermt u zich over hen. Geef dat er goede hulp geboden kan worden. Ook aan mensen die op de vlucht zijn geslagen. Met maar heel weinig aan bezittingen. Gezinnen uit elkaar gescheurd. Mensen die op de vlucht zijn in Oekraïne. Die hun land misschien niet verlaten. Anderen die wel naar de buurlanden gaan. Polen en Moldavië en Roemenië of verder ook in ons land komen. Heere, help hen met alle trauma's die ze hebben. Met de zorgen die ze hebben. Ondersteun en geef, Heere, dat ook alle inzet die er voor deze mensen is gezegend mag worden. Mensen die hun best doen om hulp te verlenen. Wat ook niet altijd makkelijk is. Wij bidden om uw ondersteuning en kracht. Wees met hen die strijden. Om hun land te verdedigen. Om hun vrijheid te verdedigen. Wij bidden van u, geef hen uw bescherming en moed en kracht. U bidden we zo voor de situatie daar. En Heere, we willen in ons gebed ook Russische bevolking aan u opdragen. Berichten die we horen, er is ook nog zoveel verschil tussen de mensen in Rusland. Mensen die achter hun leiders staan. Van mensen die nauwelijks weten wat er gebeurt of die door de propaganda worden verblind. Maar anderen die in verzet durven te komen met veel gevaar. Of die er ook zwaar onder lijden, onder schaamte, verdriet, dat het allemaal gebeurt. Heere, wilt u ook daar de mensen geven wat ze nodig hebben. Laat in alle omstandigheden ook het evangelie zo klinken dat de Heer Jezus Christus, onze grote koning en verlosser, gezocht kan worden. En zijn woord ook hulp en licht biedt in de omstandigheden. Wees met de christenen in Oekraïne, in Rusland. Geef dat ze tot zegen mogen zijn. Wilt u hen ook helpen en uw trouw bewijzen naar uw belofte. U bidden voor Joden in Oekraïne. Joden die er wonen en verblijven. Joden die op de vlucht gaan. Joden die naar Israël toe gaan. Heren, beschermen en schenken u hulp. Ook de Joodse gemeenschap heeft ook al zo'n geschiedenis van lijden. Ook in Oekraïne achter zich. Gedenk aan Heer in uw trouw. Naar uw verbond. Zo dragen we het aan u op. U bidden voor de overheden. Wilt u wereldleiders ook helpen om het goede te doen in deze omstandigheden wat recht en vrede mag dienen. U bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen die deze week zullen plaatsvinden. Wij bidden van u, Heere, geef ons wijsheid om onze stem uit te brengen. Om daarin af te wegen wat goed is. U bidden we dat ook christenen in de gemeenteraad zo hun taak mogen vervullen, bij te dragen aan de samenleving om tot zegen te zijn. Dat ook de Bijbelse normen en waarden daarin een licht op het pad mag zijn voor het gemeentebestuur. Heere, schenk daarin uw zegen en hulp. En wees allen nabij die daarin ook verantwoordelijkheid dragen en zich daarvoor willen inzetten. U bidden voor zieken, ondersteun hen, geef kracht en hulp. Als er rouw en verdriet is, wilt u ook daarin troost en nabij zijn. Heere, ga met ons allen, wat we ook meemaken. En wilt u zo onze leidsman zijn, keer op keer. U bidden we dat u ons zo gedenkt. We danken u voor uw goedheid en trouw. Uw naam komt alle eer toe. Blijf bij ons op deze dag. We vragen het in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen van Psalm 16, het vierde vers. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Psalm 16, vers 4. uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.